Allen hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee W. Schinkelshoeks voor ons voor zal gaan. Morgen tweede paasdag gaat om 10:00 dominee van de Toren voor ons voor. Volgende week zondag 27 april zal om 10:00 dominee Volkes en om 17:00 dominee Comrie voor ons voorgaan. En dit alles zo de Heere wil en wij leven. De collecte in deze dienst, de eerste is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerkvoogdij en die is dan voor de instandhouding van de eredienst. En de derde collecte is ook voor de kerkvoogdij en die is dan voor de opleiding van de predikanten. De kerkenraad wenst u een gezegende dienst en we willen nu gaan zingen uit Psalm 21 en daarvan het vijfde vers, waarna we in stil gebed een zegen vragen voor deze dienst.
Onze hulp is in de naam van de Here, die hemel en aarde gemaakt heeft, die zijn trouw bewaart en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u in vrede, van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Hem die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed, en die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters, goden en zijn vader. Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Gemeente, laten wij onze eredienst voortzetten. En laten wij dat doen door met elkaar te gaan zingen en dan van de negende psalm dan het eerste vers. Negende psalm, het eerste vers. Ik zal met al mijn hart en heer blijmoedig geven, lof en eer, mijn tong van mijn gemoed verzellen en al uw wonderen vertellen. Het eerste vers van Psalm 9. Gods offers zijn een gans gebroken geest. Door schuldbesef getroffen en verslagen, dit offer kan uw heilig oog behagen. En wat verder volgt uit dat negende vers van Psalm 51, die we met elkaar zullen gaan zingen na het belijden van het geloof. Maar eerst doen we met de kerk van alle plaatsen en tijden belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En laat dan ieder van ons dat in zijn of haar hart mee belijden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één, heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonde, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. op deze eerste paasdagavond, in deze tweede dienst. Trouwens, voor jullie de derde dienst, althans er is ook een vanmiddag nog een dienst geweest. Wil ik nu de Bijbel openen in de brief van de apostel Paulus aan de gemeente die te Kolosse is. En dan het tweede hoofdstuk, en dan beginnen we bij het tweede hoofdstuk te lezen bij vers 20. En we lezen door tot het zevende vers, tot en met het zevende vers van hoofdstuk 3. Dus als schriftlezing Kolossense 2, vanaf het twintigste vers van het tweede hoofdstuk, tot en met het zevende vers van het derde hoofdstuk. En Gods woord houdt ons dit voor. Als u dan met Christus de grondbeginselen van de wereld bent afgestorven, waarom laat u zich dan, alsof u nog in de wereld leeft, bepalingen opleggen? Als pak niet, proef niet, raak niet aan. Dit zijn allemaal dingen die door het gebruik vergaan. Ze zijn ingevoerd volgens de geboden en de leringen van de mensen. Deze dingen hebben wel een schijnreden van wijsheid, door eigenwillige godsdienst en nederigheid en verachting van het lichaam, maar ze zijn zonder enige waarde en dienen tot verzadiging van het vlees. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden die ons leven is, dan zult u ook met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dood dan uw leden die op de aarde zijn, ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte en de hebzucht die afgoderij is. Door deze dingen komt de toren van God over de ongehoorzamen. In deze dingen hebt u ook voorheen gewandeld, toen u in deze dingen leefde. Tot zover onze schriftlezing. Laten wij de Heer om een zegen vragen over deze zijn dienst, om de opening van het woord en de bediening van de Heilige Geest. Laat ons bidden. Almachtige, eeuwige, genadige, trouwe God en Vader in de hemel. Vandaag Pasen. Als kerken staan we stil bij dat machtige feit van de opstanding en de opwekking van uw geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus. Hij die vrijwillig de dood is ingegaan om te betalen voor de zonde. En hij heeft het alles volbracht. En nu is zijn bloed voldoende voor de zonde van de gehele wereld. De zonden waarvoor hij betaald heeft, ze worden uitgewist door zijn bloed. En u vraagt van ons, geloof het nou toch. Geloof nou in mijn Zoon, die in het woord tot ons komt. De Zoon die ik laat preken elke zondag weer. In de prediking waar geklopt wordt op de deuren van onze harten. En waar tegen ons gezegd wordt, doe mij nou toch open, doe mij nou toch open. Want ik ben de Heere, de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van Israël. De Vader van onze Heer Jezus Christus. Ik heb geen lust in de dood van de goddelozen. Maar dat je je bekeert en leeft, vertrouw op mijn woord. En zo wordt ons elke zondag een spiegel voorgehouden. Een spiegel die ons laat zien wie wij zijn. Maar aan de andere kant ook laat zien wie u bent. Een genadig en een barmhartig God tegenover zondige mensenkinderen die niet kunnen en die niet willen. Die verstrikt zitten in hun eigen leven, waar de Satan de baas is. Maar nu is Christus gekomen. En door het geloof in hem zijn we bevrijd van de zonde en de ongerechtigheid. Mogen we leven met hem en mogen we leven uit hem. En mogen we leven tot de eer en de verheerlijking van hem, omdat hij alles heeft gedaan. Wilt u zo, Heer, ook werken in het midden van de gemeente? Zij die misschien meeluisteren of meekijken en zij die hier in het kerkgebouw aanwezig zijn. Als weer de aloude klanken van uw woord over ons komen, dat we buigen voor dat woord. Dat we dat woord erkennen als het woord van u. Heb ook dank, Heer, dat er vanmiddag een bijzondere open samenkomst kon zijn. Waarin velen gekomen zijn, die op een andere wijze gewend zijn om uw naam groot te maken. Uw naam te loven, te eren en te prijzen. Sommigen voor het eerst, Sommigen misschien al voor meerdere keren. Maar dat het vruchten mag afwerpen in het midden van de gemeente. Wilt u zo de broeders van de kerkraad hierin zegenen met de predikant. Dat zij, wilt u ze alles geven wat nodig is om dit te leiden en te wijden. Iedere keer weer opnieuw. Wilt u met een ieder van ons persoonlijk zijn? U kent onze harten, u weet wat ons bezighoudt. U kent onze strijd, onze moeite, onze aanvechtingen. Maar ook onze blijdschap, onze vreugde. Maar Heere, wilt u in al die zaken met ons zijn. Ons nabij zijn en ondersteunen van de eeuwige armen. Dat wij de dankbaarheid bij u brengen voor alles wat u ons gegeven hebt. Ook vanmiddag met die tweede dienst, die bijzondere samenkomst, wilt u het zegenen. Maar ook vanavond weer in een gewone dienst. Voor zover een dienst gewoon kan zijn. Want uw naam wordt verkondigd. Er wordt geklopt op de deuren van onze harten. De Christus der Schriften wordt ons voorgesteld en aangeboden. Wilt u, Heere, harten openen, zij voor het eerst of weer opnieuw. Opdat wij de zaligmaker gaan zien met ogen van het geloof. Niets anders meer kunnen erkennen en belijden. Dat hij de enige is in ons leven die gekomen is. En dat we hem willen eren, loven en prijzen. Omdat hij alles heeft gedaan. Dat we vertellen van de wonderen die hij in ons leven heeft gedaan. En die hij op deze aarde heeft gedaan voor zondaren. Wilt u wereldwijd ook zijn met uw kerk en met uw gemeente. Wij mogen in vrijheid samenkomen. Maar er zijn veel plaatsen op deze wereld waar het niet kan en waar het niet mag. Waar voorgangers belaagd worden. Gezet worden in gevangenissen of concentratiekampen of het land worden uitgezet. Waar gemeenteleden onder verdrukkingen moeten leven. Ze moeten lijden omdat ze die ene naam belijden. Heere, geef rust en vrede in al die gemeenten waar het allemaal niet zo in vrijheid kan. Wilt u dat woord ook daar zegenen en alles geven wat nodig is. Zo bidden wij, Heere, voor het geheel van de wereldkerk. Overal waar vandaag dat woord verkondigd wordt, waar het geluid mag klinken. De Heer is waarlijk opgestaan en hij is van Simon gezien. Dat hij de koning is die de dood heeft overwonnen, die de Satan heeft gebonden. En dat in zijn naam vergeving van de zonde is te krijgen voor een ieder die in hem gelooft. Wilt u zo hier ons een goede dienst geven? De woorden die thuis zijn overdag, dat ze in alle helderheid voor de geest mogen komen. Dat we de woorden uit mogen spreken, de woorden uit mogen leggen. Maar komt u ook met uw Heilige Geest nabij. Raak ons aan met de kracht van uw woord. Raak de gemeenteleden aan, opdat we hem zien die alles heeft gedaan. Geef ons zo een goede dienst. Dat het is tot de eer en tot de verheerlijking van uw grote naam. Dat uiterlijke omstandigheden ons niet hoeven te hinderen. Dat innerlijke problemen en vragen ons niet tegen hoeven te houden om te luisteren naar dat woord. Kom daarom met uw Heilige Geest. Vervul dit gebouw. Vervul onze harten. En laat de Heilige Geest in ons werken. Wilt u, Heere, nabij zijn. Zegen deze dienst. Om Jezus wil uit genade. Amen. Gemeente, we gaan ervan zingen van Psalm 52... En dan de versen 6 en 7. Psalm 52, vers 6 en 7. Maar ik zal als de olijfboom groeien in het huis van de grote God. Ik zal in eer en godsvrucht bloeien. God is mijn steun en rots. En het zevende vers. Mijn God, u zal ik eeuwig loven. Omdat u het hebt gedaan. Verwacht uw trouwe hulp van boven. Uw waarheid zal bestaan. En wat er verder volgt uit de versen 6 en 7 van Psalm 52. De tekstwoorden vindt u in het eerste vers van het derde hoofdstuk van de Colossensebrief. Het eerste vers van het derde hoofdstuk. En Gods woord luidt er als volgt. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God. Als thema heb ik boven de preek geschreven, met Christus opgewekt. En dan een tweetal aandachtspunten, tweetal vragen. De eerste is een wat theoretische vraag. Wat betekent dat nu eigenlijk, met Christus opgewekt? En de tweede is eigenlijk een praktische uitwerking ervan. Wat werkt het nou uit in je leven als je met Christus bent opgewekt? Dus met Christus opgewekt, daar heeft Paulus in dit gedeelte van de Colossensebrief over. En wat betekent dat dan? Dat is de eerste gedachte, de eerste vraag. En de tweede gedachte, de tweede vraag is dan, wat werkt het nou eigenlijk uit in je leven? Gemeente, jongens en meisjes, de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de doden is een heilsfeit van een ongekende betekenis. Voor zijn leerlingen en uiteraard ook voor ons. Zijn leerlingen, de vrouwen, de discipelen, zij geloofden veelal wel dat er een opstanding zou zijn. Maar dan een opstanding aan het einde van de wereldgeschiedenis. Als het vrederijk van de Messias zou komen. Ja, dan zouden de rechtvaardigen opstaan en leven. Dat is een algemeen geloof in de tijd van de leerlingen toen de Heer Jezus op aarde rondwandelde. Een algemeen geloof in de opstanding. Maar niet iedereen in Israël geloofde dat. De Sadduceeën helemaal niet, die geloofden helemaal niet in de opstanding. Die waren ervan overtuigd dat dood dood is. Opstanding op zich was niet vreemd of onbekend in die dagen. En dan komt de vraag naar boven, waarom waren de leerlingen, de vrouwen dan zo verbijsterd, vol ongeloof, aangaande de opstanding van de Heer Jezus? Dat heeft te maken met het kruis. In het Oude Testament, in Deuteronomium, staat dat iemand die gehangen heeft aan het hout vervloekt is. Een gehangenen is voor God een vloek, staat er. Dat leert toch, als je deze woorden leest in het Oude Testament in Deuteronomium, dat het kruis een verschrikking is. En dat het kruis niets met een mens te maken wil hebben, want je bent vervloekt. Dan is het toch onmogelijk te geloven dat de knecht des Heren, de Messias, langs deze weg, via de weg van het kruis, verhoogd zou worden. Dan is hun ontroostbaarheid en hun verbijstering volkomen te begrijpen. Wat een verdriet en ongeloof lezen wij niet bij de vrouwen. Lucas 24 wordt het omschreven. Ze waren twijfelmoedig, dat wil zeggen, ze waren eigenlijk in paniek. Is het nou afgelopen? Kunnen we hem nu niet eens meer de laatste eer bewijzen met onze specerijen? De Emmausgangers. De Heer Jezus komt bij hen lopen. En de Heer Jezus vraagt aan hen, wat is er aan de hand met jullie? Bent u dan een vreemdeling in Israël? Weet u dan niet van de dingen die de afgelopen dagen hebben plaatsgevonden? En dan gaan ze vertellen, dan gaan ze praten. Een hele lange redenvoering leest u daar in Lucas van die Emmausgangers tegen de Heer Jezus. En ze zeggen dan, wij dachten dat hij het was die Israël zou verlossen. Maar helaas, hij is het niet, hij is dood. Deze opstanding past niet in hun denken. Ook voor Paulus, een wetsgetrouwe Jood, was de opstanding een brug te ver. Deze Jezus kan de Messias niet zijn. Hij is een bedrieger, want hij is er niet meer. Paulus dacht zelfs dat hij er goed aan deed om de volgelingen van die Messias te gaan vervolgen. Ze te doden, in de gevangenis te werpen. Want Hij is immers een vervloekte dood ondergaan. Dan spreek je toch niet meer over een levende en een opgestane Jezus. Dat kan toch niet meer. Die Jezus waar zijn leerlingen over spreken, is dan toch namaak. Ze kunnen toch niets anders gedaan hebben dan zijn lichaam gestolen hebben. En ergens hebben veilig verborgen. Dat hij opstaat en opgestaan is. Dat hij leeft. Onmogelijk. Zowel theologisch als biologisch kan dat in de visie van Paulus helemaal niet. Maar dan zien we toch Gods wonderlijke wegen en Gods wonderlijke leiding. Want die levende, opgestaan Heer Jezus Christus heeft Paulus ontmoet. Heel confronterend en heel hartgrondig. Paulus was bezig met zijn werk van vervolging, van moord en van doodslag. Blazende dreiging en nijd naar de volgelingen van die Messias. En dan ontmoet hij Jezus daar op de weg naar Damascus. Hij wordt geveld. En dan de woorden van de levende Christus. Paulus, Paulus, wat vervolg je mij? En dan komt het antwoord. Wie bent u dan, heren? Ik ben Jezus die jij vervolgt. En dat antwoord verandert het leven van Paulus radicaal. De ogen van Paulus gaan open. Hij kijkt in een andere wereld. Zo gaat hij ook naar de opstanding van de zaligmaker kijken. Want de opstanding van de Heer Jezus plaatst namelijk het Oude Testament in het goede en zuivere licht. Wat zou anders de oud-testamentische tabernakel en de tempeldienst ons te zeggen moeten hebben? Als hij niet zou zijn opgestaan, dan waren al die offers toch zinloos geweest. Wat zou het kruis dan anders tegen ons moeten zeggen? Want het kruis is toch zinloos zonder de opstanding van de Heer Jezus Christus. Goede Vrijdag en Pasen horen toch onlosmakelijk bij elkaar? In één zin horen ze als heilsfeiten bij elkaar. Dat horen we ook in de preken van Paulus. Ik heb onder u niets anders willen weten dan Jezus Christus en dien gekruisigd. En daarop aansluitend preekt Paulus dit. Als je dan met Christus bent opgewekt, zoek dan de dingen die boven in de hemel zijn. En dan horen we de woorden uit de Colossensebrief. Als jullie nou met Christus zijn opgewekt, dan zijn jullie toch met hem verbonden. Dat zegt het woordje met toch. Met Christus opgewekt. Dan ben je met hem verbonden. En omdat Christus opgewekt is, zijn jullie gemeente van Colosse ook opgewekt. En dan opgewekt in de betekenis van opgestaan natuurlijk. Als hij is opgestaan, zijn jullie ook uit de doden opgestaan. In geestelijk opzicht. De gemeente wordt zo onderwezen door Paulus. Het is al vele jaren geleden dat Christus is opgestaan. Als Paulus deze woorden spreekt tegen de gemeente van Colosse. En voor ons is het niet alleen jaren geleden, maar eeuwen geleden. En dan toch met Christus opgewekt. Wat zou Paulus ermee bedoelen? Soms hoor je deze redenering. Zoals Christus lichamelijk opgestaan is, moeten wij geestelijk opstaan. Zoals Christus weer lichamelijk levend is geworden, moeten wij weer geestelijk levend worden. En op zich is dat waar natuurlijk. Geestelijk opstaan, wedergeboorte, levendmaking is noodzakelijk voor ons allemaal, wie we ook zijn. Er is geen uitzondering. Maar is dat nu de diepe betekenis van met Christus opgewekt? Is er nog meer van te zeggen? Je hoort ook wel eens de gedachte met Christus opgewekt wil ons zeggen, dat heeft Christus in het verleden gedaan en daar hebben wij nu voordeel van. In de zin van, Christus heeft betaald toen op Golgotha en wij krijgen het voordeel van deze betaling als we in hem geloven en ons bekeren tot hem. En natuurlijk is dit ook waar. Hij heeft door zijn dood en opstanding onze losprijs betaald. Maar is dat nu de diepe betekenis van met Christus opgewekt? En natuurlijk zijn deze betekenissen op zich waar. En ze houden ook verband met elkaar, ze houden ook verband met die opstanding. Maar is er alles mee gezegd? Gaat het niet om een tandje meer bij de woorden die Paulus hier uitspreekt naar de gemeente? Het gaat hier niet alleen om een geestelijk opstaan. Het gaat hier niet alleen over de losprijs die betaald is. Het gaat hier over de hoogte, de breedte en de diepte van het in Christus zijn. Het gaat hier om de nieuwe identiteit die je ontvangt door het geloof in de zaligmaker. Want in Christus ben je toch door het geloof een nieuw schepsel geworden? Een nieuwe mens? En die nieuwe mens is toch opgestaan met Christus en heeft met hem toch een diepe verbondenheid? Omdat je met hem bent opgestaan. Dat is toch de kern waarom we een nieuwe mensen zijn geworden? Als je een nieuw mens bent geworden omdat je met Christus bent opgestaan, heb je een hele persoonlijke relatie met de Heer Jezus. Dan heb je een nieuwe identiteit in hem gekregen. Dan ben je in de ware zin van het woord een Christen. Je krijgt een nieuw paspoort, als het ware, met het stempel erin van Christus, burger van het Koninkrijk der Hemelen. Dat wordt je uitgereikt door het geloof in hem, al hier op aarde. Burger van dat Koninkrijk waarvan hij koning is. Als je met iemand getrouwd bent, met je man of met je vrouw, dan heb je met elkaar een diepe verbondenheid. Je bent één. De Bijbel spreekt erover, over één vlees zijn met elkaar. Dat is toch de meest innige verbondenheid in een relatie. Zo'n relatie is er ook tussen Christus en de gelovigen. Tussen Christus en zijn gemeente. Dat zijn woorden die we proeven in het boek Hooglied. Dat maakt het boek Hooglied ook zo'n diep geestelijk boek. Waar de relatie wordt beschreven tussen Christus en zijn gemeente en de gelovigen. We lezen daar van het verlangen bij de bruid die naar Christus uitgaat. Hoe prachtig zijn de geestelijke woorden en de geestelijke liefdestaal niet in dat boek. Hij kuste mij met de kussen van zijn mond. Maar ook je bent mooi, mijn vriendin, mijn bruid, mijn gemeente. Want het geloof verbindt met Christus. En dat is het werk van de geest die dat tot stand brengt. Ik zou het zo willen zeggen vanavond, vanmiddag. Dat is het eigenlijke werk van de geest. De geest gaat Christus in het middelpunt zetten. Hij gaat als het ware de schijnwerpers op hem zetten. En hij verbindt door het geloof de ziel, de gelovige, met Christus. De geest kan veel en de geest doet veel. Hij geeft vruchten, zeker waar. Hij geeft gaven, absoluut waar. Maar het begint met de verbinding die hij maakt met Christus. Want de geest is eigenlijk de geest van de verbinding. Hij legt de relatie met hem die opgestaan is. En hoe werkt de geest dan die verbinding? Nou, gemeente, door de Bijbel. Door het woord. Op die wijze wil de geest, die het woord geschreven heeft, verbinden met Christus. Hij legt de band door middel van zijn woord tussen Christus en de ziel. Door het geloof voor Christus en de gelovigen dan bij elkaar. Voor eeuwig en altijd. We kunnen de gelovigen door het geloof niet losmaken van Christus. En we kunnen Christus niet losmaken en losdenken van de gelovigen. Hij is het hoofd van zijn lichaam. En het lichaam zijn de gelovigen, de ledematen van zijn lichaam. Dat is toch de eenheid en de verbondenheid die door het geloof plaatsvindt. Eén zijn met Christus. Een takje inenten aan een boom. Ik ben geen bomendeskundige. Alles wat ik weet moet ik er ook over lezen. Maar enten is een takje plaatsen door een enttechniek op een gezonde stam. En dat kan blijkbaar op verschillende manieren volgens de deskundigen. Maar hoe je het ook doet en op welke wijze je het ook doet, De bedoeling is dat dat ingeënte takje profiteert van de goede vruchten en de sappen van de sterke stam. Het beeld van de wijnstok en de ranken komt dan naar voren. De dode zondaar wordt ingelijfd in de wijnstok, onze Heer Jezus Christus. En die inlijving is een zaak van het geloof. Dat werkt de geest. Deze inlijving en deze verbondenheid is het scharnierpunt waar het over draait. Dat is het wezenlijke gemeente waar het over gaat. Want is de redding buiten Christus? Is de redding buiten de verbondenheid met Hem? Is er leven buiten Hem? Is er leven voordat je ingeënt wordt in de wijnstok, in de stam van onze Heer Jezus Christus? Is er leven, geestelijk leven bedoel ik dan, buiten het oprechte geloof om? Buiten Hem blijven wij toch wie wij zijn? In geestelijk opzicht. Dood in zonde en in misdaden. En Paulus wijst ons hier daar scherp op vanavond. De verbondenheid die noodzakelijk is en komt door het geloof in Christus. Want wat schrijft Paulus allemaal niet over die verbondenheid tussen Christus en de gelovigen? In het vorige hoofdstuk van de Colossensebrief: ze zijn met Christus gekruisigd. De gelovigen zijn met Hem gestorven. De gelovigen zijn met Hem opgewekt. Ja, ze zijn met Hem in de hemel gezet. En in de gelaten brief, wat zegt Paulus er dan over? Ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Hij leeft in mij, omdat ik geloof in Hem en op Hem vertrouw. Dan leef ik eeuwig en mag ik eeuwig zijn met Hem en bij Hem. En dat komt niet door de gelovigen. Dat komt door Christus en zijn werk, het werk van de geest. Want door het geloof en het werk van de geest word je verbonden met Christus. Als je dit toch hoort, gemeente, dan valt toch alle franje van ons als mensen weg. Dan gaat het toch alleen om Hem. Om Hem alleen. Want wat is het verschil tussen Hem kennen en Hem niet kennen? Dat is toch verschil tussen leven en dood? Met Hem opgestaan zijn wil zeggen in een nieuw leven gaan wandelen. Niet opstaan met Hem is blijven liggen in de dood. Eeuwig leven. In eeuwige vreugde. Tegenover de eeuwige dood. Met angst en pijn. Paulus spreekt er op verschillende plaatsen over. Over die verbondenheid tussen Christus en de gelovigen. Ook in dit hoofdstuk laat hij er weer een facet van horen. Met Christus opgewekt. En als u met Christus bent opgewekt, zegt Paulus, dan is uw leven met Christus verborgen in God. Wat zou hij bedoelen? Nou ja, hij trekt de lijn door naar de Vader. Met en bij Christus zijn wil ook zeggen bij de eeuwige Vader zijn, voor eeuwig en altijd veilig te zijn. Die in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, die zal vernachten in de schaduw van de Almachtige. Hij is dan mijn toevlucht en mijn burg, mijn God op welke ik vertrouw. Met Christus in God geborgen. De Vader van onze Heer Jezus Christus is dan onze Vader geworden. Wat een rijkdom ontvouwt Paulus hier. Wat een rijkdom ontstaat er door het geloof in de zaligmaker. Hij is niet voor niets de levensvorst. Zijn werk overbrugt de kloof tussen ons mensen en de Vader. En wat voor de gemeente van Colosse heeft gegolden, geldt ook voor ons gemeente. Door het geloof in Christus mogen we weten dat we geborgen zijn in de Vader. Dan is dat toch een diepe troost. Dat je weet, je leven ligt vast. Je levensomstandigheden liggen vast. Zelfs op de grens van tijd en eeuwigheid. Dan weet je, nu jaagt de dood geen angst meer aan. Want in de Vader door het geloof in Christus vangt het nieuwe leven aan. Mag ik eeuwig zijn en verkeren bij de drie enige God. Eeuwig bij hem zijn, staande rondom de troon. Bekleed met lange witte klederen, met palmtakken in de handen. En eeuwig toe te zingen, halleluja, lof zij het lam, dat al mijn zonde op zich nam. Dan begrijp je toch de triomflied van Paulus. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? Gode zij dank, die ons de overwinning heeft gegeven door onze Heer Jezus Christus. De triomf van de opstanding van onze Heer Jezus Christus, die alles heeft gedaan. Wat betekent die opstanding? Was de eerste gedachte. Je bent met Christus verbonden en daardoor geborgen in God. Je mag weten dat je staat voor eeuwig vast ligt. Mijn tweede gedachte. Maar wat doet dat nou in de praktijk met ons leven? We hebben er iets van gehoord. Met Christus opgewekt te zijn. Ik ben met hem verbonden op alle terreinen van het leven. Maar wat werkt het nou uit in mijn leven? Hoe is het nou merkbaar en herkenbaar? Is het wel te herkennen? Is het wel te merken? Ja, natuurlijk is het te merken. Als je met Christus door het geloof verbonden bent, dan doet het wat met je. De Geest werkt in je, werkt met zijn woord in je. Als de Geest je aangeraakt heeft met zijn woord, dan verandert je leven toch. Dan merk je dat toch in je leven. Paulus, een sprekend voorbeeld. Wat een radicale verandering maakte hij mee toen hij aangeraakt werd door de woorden van de Heer Jezus. Saul, Saul, wat vervolg je mij? Zacchaeus. Wat een ingrijpende verandering maakte hij niet door. Alles wat ik onrechtmatig ontvreemd heb, zal ik viervoudig terugbetalen. Genade, geloof opent ogen. Laat je eigen situatie zien. En laat zien dat je niet deugt. En je wil je leven gaan veranderen. Want je bent met Christus opgewekt. Je bent een nieuw schepsel in hem geworden. Paulus, Zacchaeus, radicale voorbeelden van bekering. Bij Timotheus is het geleidelijk gegaan. Niet bij iedereen zal het even radicaal gaan. De Heere gaat eigen wegen. Want de Geest is vrij hoe hij waait en hoe hij werkt. Maar hoe het ook gaat, geleidelijk of radicaal, de verandering die komt in je leven, die verandering gaat wat uitwerken. Want de oude mens sterft af. En tegelijk is die nieuwe mens opgestaan. Want dan zegt Paulus, het leven is mijn Christus. Dan is sterven winst. Christus is mijn leven geworden. Je leeft met hem. Je leeft uit hem. Je leeft door hem. Je gaat in hem je leven leiden. Hij is de constante factor in je leven geworden. Want hij is het leven van mijn leven. Zo diep dringt Christus door in mijn leven. Hij neemt mijn leven als het ware in bezit. En waarom dringt Christus zo diep door in mijn leven? Omdat de zonde zo diep in mij verborgen zit. De zonde zit in de diepste schuilhoeken, in de haarvaten van mijn leven. Ik ben totaal verdorven. En dan gaat hij de strijd in mij aan. En als je nu opgewekt bent, opgestaan bent met hem, dan komt die verandering, dan komt die strijd in je leven. Wat ga je dan doen? Paulus zegt het heel helder in onze tekst. Je gaat de dingen zoeken die boven zijn. Want daarboven, zegt Paulus, is Christus. Daar zit hij aan de rechterhand van God, de eeuwige Vader. Christus aan de rechterhand, dat wil zeggen hij is de overwinnaar. Hij is als overwinnaar opgevaren naar de hemel. En hij is bij zijn vader, waar hij bidt voor zijn gelovigen. Waar is dat eigenlijk boven? Ver weg of dichtbij? Gemeente, het overstijgt ons begrijpen. Wij denken in de termen van weten, kennen en onderzoeken. Wij kunnen ook niet anders, we zijn rationele mensen. En dat verstand moeten we ook zeker gebruiken. Maar voor sommige grenzen moeten we blijven staan, kunnen we niet overschrijden. Want het gaat onze voorstellingsvermogen te boven. De dingen zoeken die boven zijn, overstijgt tijd en ruimte. Omdat God er zelf achter zit. Omdat Christus er zelf achter zit. Want hij kreeg na zijn opstanding een veranderd lichaam. Een geestelijk lichaam. Een hemels lichaam. Na zijn opstanding kreeg Christus een lichaam wat voor de eeuwigheid gemaakt is. Wij hebben hier allemaal een aards lichaam. Een lichaam wat geschapen is voor de tijd. Het lichaam van Christus was een lichaam na de opstanding voor de eeuwigheid. Ons lichaam verouderd. In ons lichaam komen gebreken. Als je ouder wordt, ga je dat allemaal merken. Ons lichaam kan misschien pakweg 100 jaar mee. Met goede medische zorg. En dan is het op. Maar dat lichaam naar de opstanding is zo geheel anders. Zo anders dat Christus door gesloten deuren kon komen. Zijn opstandingslichaam is zo anders. Dat zijn leerlingen hem eerst zelfs niet eens herkenden. Hij was er onverwachts. En hij was ook weer weg. Hij is ver weg en hij is dichtbij. Paulus wijst ons erop dat Christus zit bij de Vader in de hemel. Op een voor ons onopvolgbare wijze. En dat lichaam waar Christus heeft gekregen na de opstanding, zullen alle gelovigen ook krijgen. Met hem opgewekt worden is naar ziel en naar lichaam. Wat is uw enige troost, beide in leven en in sterven, dat ik niet mijn, maar mijn getrouwe zalig maken, Jezus Christus eigen ben, die met zijn kostbaar bloed voor al mijn zonden betaald heeft. Opgewekt naar ziel en naar lichaam, door het geloof zijn we nu al geestelijk getransformeerd, veranderd. Door het geloof is onze ziel bereid voor de eeuwigheid. Want we hebben het eeuwige leven door het geloof. Zeker, nog niet volkomen en nog niet volmaakt. Het gebed op aarde blijft, o zoon, maak ons uw beeld gelijk. Maar bij de wederkomst zal ons lichaam net als onze ziel veranderd worden. In eeuwig leven, om eeuwig te bestaan bij hem. En dan nu hier op aarde de dingen zoeken die boven zijn. Als je in hem gelooft, is dat toch je liefste werk? Hem zoeken. En waar zoek je hem? Nou ja, boven heeft Paulus gezegd. Want daar is hij. Je gaat hem zoeken omdat je hem lief hebt gekregen. Je gaat hem zoeken omdat als het ware hij als een magneet aan je gaat trekken. En een magneet trekt allerlei stalen deeltjes aan. Zo trekt Christus ook aan de gelovigen, aan zijn kinderen. De gelovige wordt naar hem toegetrokken. Dat is het werk van de Geest, dat is het werk van Christus. En daarom ga je hem zoeken. Door het geloof heeft hij ons gevonden. En daarom hebben wij hem gevonden. Nou ja, als we hem gevonden hebben, zou je kunnen zeggen, dan hoeven we hem toch niet meer te zoeken. Even wachten, niet te snel. Want als je hem gevonden hebt, dan begint het echte zoeken. Want dan gaat het echte leven met hem beginnen. Want door het geloven in hem heb je deel aan zijn schatten en heb je deel aan zijn weldaden gekregen. Maar er is nog zoveel bij te leren. Bij hem en van hem. Want je gaat begeren meer en meer van hem te leren en meer van hem te kennen. De vraag komt in je hart op, wat zegt hij nou eigenlijk tegen mij? Hoe wil hij dat ik mijn leven inricht? Hoe moet ik hem dan volgen? Je gaat zijn woord lezen. In dat woord kom je hem tegen, omkleed met zijn belofte. En dan spoort hij je aan om hem te volgen. Want dat woord is het middel bij uitstek wat wij gekregen hebben. En dat woord laat hem zien. Dat woord vertelt van hem. In dat woord wordt hij bezongen door de profeten, door de psalmen, door Hooglied. In dat woord wordt hij beschreven, in de evangelie wordt hij beschreven, zijn levensweg op aarde. In de brieven van Paulus maken we kennis met de diepte van zijn werk, wat hij allemaal niet gedaan heeft. Je gaat dat woord lezen en je buigt voor dat woord. Je bidt tot die Christus die vanuit dat woord tot je komt. Want je vraagt je af, hoe moet ik nou gevolg geven aan al die woorden die u tot mij gezegd heeft? Je gaat hem zoeken met heel je hart, met al je krachten, omdat je begeerig geworden bent naar hem. Want hij is immers de inhoud geworden van je leven, want je bent met Christus opgewekt. En als je met hem opgewekt bent, opgestaan bent, dan ga je hem volgen. Dat is de begeerte van je hart geworden. Dan is hij toch de richtingsaanwijzer in je leven. Dan is toch je vraag, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Zoals Paulus die vraag stelde. Zoeken de dingen die boven zijn. Niet de dingen dus die op de aarde zijn, die beneden zijn. Geen aardse en vergankelijke dingen zoeken. Daar verlang je niet meer naar. Die laat je achter je. Ja, en er kan heel veel zijn, de dingen die wij op aarde zoeken. Wat heeft deze wereld ons allemaal niet te bieden? Misschien ga je helemaal op in een hobby. Misschien ben je een sportfanaat. Zou kunnen. Misschien ga je helemaal voor je carrière. Maar als je met Christus opgewekt bent, ligt daar je hart niet meer. Dan ligt daar je hart niet, omdat je hem gezien hebt in zijn heerlijkheid, in zijn begeerlijkheid. Als Christus in je leven komt, verandert je leven, worden agenda's ook anders ingevuld. En voor tijd tot tijd worden onze agenda's ook radicaal anders ingevuld. Je ziet het altijd bij begrafenissen, bij sterfgevallen, onverwachts. Dan moeten afspraken opgeschoven worden. Werk wat niet uitgesteld kan worden, althans dat denken wij, dan moet wel uitgesteld worden. Want er moet een geliefde en een dierbare begraven worden. Als je met Christus opgewekt bent, ga je anders naar de dingen kijken. Ga je de dingen met een gelovig oog bekijken. Kom je als het ware in een andere werkelijkheid. Kom je als het ware in Gods werkelijkheid. Mag je hem zien en hem volgen in alles. Met Christus opgewekt. Omdat Christus opgewekt is, opgestaan is, weten we dat hij de grote overwinnaar is op de Satan. Het lege graf is daar een bewijs van. De Satan kon hem niet achter die steen houden. Maar betekent dat dan ook dat wij, als wij met Christus opgewekt zijn, ook overwinnaars zijn? Jazeker. Paulus zegt het in de Romeinenbrief. In hem zijn wij meer dan overwinnaars. Meer dan overwinnaars. Ondanks mijn falen, mijn struikelen in zonde en ongerechtigheid, ondanks dat ik met Christus opgewekt ben. Waar blijkt dat dan uit? Meer dan overwinnaars? Want de dood is nog steeds onder ons. En de dood zal ons allemaal een keer overkomen. Ziekten zijn ook nog steeds onder ons. Ziekenhuisnames ook nog steeds. Operaties zijn ook voor gelovigen nog steeds nodig. Het zondige blijft ook onder ons nog doorgaan. Hoezo dan? Meer dan overwinnaars? Ja, dat zegt Paulus. Meer dan overwinnaars. Omdat je met hem bent opgewekt. En omdat je daarin deelt in zijn opstandingskracht, ben je meer dan een overwinnaar. Paulus laat ons dat duidelijk zien en horen, dat christen zijn een zaak van tegenstellingen is. Aan de ene kant delen wij in de heerlijkheid van de opstandingskracht van onze Heer Jezus Christus, met hem opgewekt. Ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. En dan de tegenstelling, de andere kant. Ik, ellendig mens. Dat lezen we ook in deze brief, in de Kolossenbrief. Dat wij zijn en blijven zondige en breekbare mensen. Na die eerste drie verzen komen andere verzen van dat derde hoofdstuk. En in vers 5 staan geen vrijblijvende woorden. Ze staan zelfs in de gebiedende wijs. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. Dan komt het tweede deel van de wet van de Here voorbij. Hoererij, overspel, gierigheid en begeren. De zonde is overwonnen door de opstandingskracht van Christus, maar ze blijft nog in ons wonen. We zijn wel verlost van de heerschappij en de slavernij van de zonde, maar nog niet in dit leven van die oude mens, van die zondige ik. Want de catechisme spreekt er ook over: de zondige mens is aan het afsterven. Onze staat ligt vast in Christus. Maar hier gaat het over de stand van ons leven. Wat is de overwinning van een christen? Wat is de overwinning van een gelovige? Door het geloof zijn bij de gelovigen de ogen open gegaan. Ze zien wat anderen niet zien. En wat zien zij dan? Ze zien en ze worden zich bewust van de machten van de hel, van de zonde in de samenleving en in je eigen leven. Dat er van alle kanten aan je getrokken wordt. Door het geloof krijg je er als het ware een antenne voor. Je wordt gevoelig en allergisch voor de zonde. Want de geest heeft je geestelijk aangeraakt en je ogen geopend. Een niet-gelovige, een dode zondaar zal dat niet zo ervaren. Die redeneert heel vaak: ach, er zit toch geen kwaad in. Valt toch wel mee. Dat vindt God best goed. Die heeft daar geen last van, maar die vermist dat vermogen, die heeft die antenne niet. Maar omdat een gelovige zo'n antenne heeft gekregen, een gevoeligheid heeft ontwikkeld voor de zonde in het leven, wikt en weegt hij zijn handelingen. Wat wilt u dat ik doen zal hier om u te volgen? En dat geeft strijd in alle verleidingen die in deze wereld zijn. En de strijd en de verleiding die de boze op ons afstuurt, elke keer weer opnieuw. Maar als je dan aangevallen wordt, innerlijk, dan zeg je nee tegen de zonden die in je opkomen. En dat nee zeggen tegen die zonden die in je opkomen is een teken van de overwinningskracht van Christus die in je leeft. Nee zeggen tegen de zonde, tegen die verkeerde opborrelende gedachten in je hart. En soms is het tussen nee en ja maar een paar muisklikken van elkaar verwijderd, wel of niet. Dat is ook vaak gelijk je strijd. Is het geen teken van zijn opstandingskracht als je voor de zonde wordt bewaard? Is het geen teken van zijn opstandingskracht dat je bent meer dan een overwinnaar, dat je hem zoekt en elke keer weer opnieuw zoekt? Dat je hem meer en meer wilt leren kennen en dat je aan hem, aan die rotssteen vastklemt? Is het geen teken van overwinningskracht van zijn opstanding als je elke keer weer struikelt en daarna je zonde voor zijn aangezicht weer beleidt? Is het geen teken van zijn opstandingskracht dat er in je leven begeerte is gekomen om hem te dienen, hem te volgen. Opgewekt met Christus, is opgewekt zijn, opgestaan zijn in het geloof door hem, in hem. Dat is die geloofsverbondenheid. En wat zegt het ons allemaal? Alleen het geloof ziet en doet deze zaken. Omdat het geloof is de vaste grond van de dingen die men hoopt en het bewijs van de zaken die men niet ziet. Want wat hebben we met geloof in handen? Geen fysieke zaken. We hebben in handen de gegeven beloften vanuit het woord, die ondertekend zijn met het bloed van Jezus Christus. En daar kun je op aan. Want ze zijn bekrachtigd door hem, door zijn opstandingskracht. Al de beloften zijn in hem, ja en amen. We zien de heerlijkheid en de glorie van Christus nog niet overal. Even krachtig en machtig, ook in ons leven niet. Soms ervaren we het ook helemaal niet, dat we meer dan overwinnaars zijn. Maar als je deelt in zijn opstandingskracht en door het geloof deel je daarin, mag je erop vertrouwen dat hij je helpt. Mag je erop vertrouwen dat hij je leidt en leert. Dan ben je niet meer afhankelijk van wat je voelt of denkt. Ben je niet afhankelijk van de situatie waarin je leeft. Maar dan weet je, ik ben afhankelijk van hem die zijn leven voor mij heeft gegeven. Dan krijgen de woorden van de oude profeet Habakkuk toch inhoud en betekenis. Alhoewel de vijgenboom niet bloeien zal. En geen vrucht aan de wijnstok zal zijn. Dat het werk van de vijgenboom liegen zal. En de velden geen eten voortbrengen. Dat men de kudde uit de kooi afscheuren zal. Dat er geen rund in de stal meer zal zijn. En dan die indrukwekkende woorden van Habakkuk. Ik zal mij verheugen nochtans in den Heere mijn God. In de God van mijn heil. Mijn hart zal opspringen van vreugde omdat hij er is. Want dan ben je niet afhankelijk van je omstandigheden. Dan mag je weten, mijn staat, mijn fundament ligt vast in hem. En mijn leven is daarom gebogen met Christus in God. En Christus zit er aan de rechterhand van de eeuwige Vader. En eenmaal zal ik er ook zijn. Mag ik ook in die blijdschap verkeren om God drieënig groot te maken. Dan zal geloof verwisseld worden in aanschouwen. Dan is geloof niet meer nodig om als een bewijs van al die zaken te dienen. Want dan zien we daar de werkelijkheid, de drieënige God. En daar mogen we zijn om hem eeuwig groot te maken, hem te loven en hem te prijzen. Gemeente jongens en meisjes, ben je met deze Christus nu opgestaan? Als dat zo is, dan zoek je de dingen die boven zijn. Dan mag je weten dat je leven gebogen is in God door Christus. Wat een heerlijkheid, tekent Paulus hier, op grond van de opstanding van onze Heer Jezus Christus. Wat een heerlijkheid is er in hem, hier op aarde al te krijgen. Straks zal ze in alle volmaaktheid daar zijn, als we hem zullen ontmoeten in de eeuwige heerlijkheid. Een heerlijkheid die hier op aarde nooit te vinden zal zijn. Daarom zoek hem. Want hij laat zich vinden. Amen. Gemeente, we gaan ervan zingen. Psalm 68, vers 10. Gelooft zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag en dag met zijn gunst bewijzen. Die God is onze zaligheid. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen. Het tiende vers van Psalm 68. Laten we danken en bidden. Heer in de hemel, u komt alle dank en eer toe voor alles wat u de gemeente en ons heeft gegeven op deze dag. Vanmorgen een dienst, vanmiddag een open samenkomst en vanavond weer een dienst. Wat bent u voor een goed en goeddoend God, dat u zo op deze wijze elke keer het evangelie laat verkondigen. En vandaag de paasboodschap, de Heere is waarlijk opgestaan. En dan de woorden van Paulus, als je met Christus bent opgewekt, zoek dan de dingen die boven zijn, want daar is Christus. Die zit aan de rechterhand van God. De dingen boven zoeken, is Christus zoeken, is hem zoeken in zijn woorden en hem volgen. Omdat door het geloof je zicht op hem hebt gekregen, het woord is open gegaan. De geest heeft het gewerkt. Wilt u, Heere, daarbij alles geven wat nodig is. Als we vragen hebben, als we worstelen ermee. Open onze harten. Open onze ogen. Dat we hem zien in al zijn heerlijkheid. En dan hem te volgen. Achter hem aan te gaan. Zijn voetstappen te drukken. Zelfs als het leidende voetstappen zijn. Heere, zegen de prediking van heel deze dag. Dat het is tot de eer en de verheerlijking van uw grote naam. We gaan naar huis. De eerste paasdag is ten einde gekomen. Geef ons nog een goede avond. Met elkaar als we naspreken over de dingen die we gehoord hebben. En morgen als er weer een dienst staat. En weer een dienst is. Dat de gemeente ook weer in alle getrouwheid mag opkomen. Als weer dat woord verkondigd mag worden. Zo, Heere, leggen wij onze dank voor uw heilig aangezicht neer. Aanvaard deze. Doe ons niet naar onze fouten, zonden en tekortkomingen. Wil het fouten en het zondig ook wegnemen van deze dienst. Wilt u het goede achtervolgen met uw genadige zegen. Dat het is tot de eer van uw grote naam. Om Jezus wil. Amen. Onze slotzang. Het 11e vers van Psalm 9. Het 11e vers van Psalm 9. Zing, zing den Heer die eeuwig leeft. Die Sion tot zijn woning heeft. En laat voor alle volken oren met psalmgezang zijn daden horen. 11e vers van 9. Ontvangt de zegen van de Heere en ga heen in zijn vrede. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.